Maandag 20 mei 2019. Om 5:30 word ik wakker door het knallen van een neerkomende container. Het laden gaat onverminderd door. Ik ga in pyjamabroek even buiten op dek. De zon schijnt. De ruimen van het schip zijn nu opengezet. De vloeren staan recht omhoog en het schip lijkt op een reusachtig sardineblik dat is opengetrokken. Van diep onder worden nu containers boven gehaald. Terug inslapen wordt moeilijk. Ik mis het monotone, geruststellende gebrom van de scheepsmotoren en de deining van de zee. Bij het ontbijt blijft de monnik zitten, terwijl de andere officieren vertrekken. De reus in het zwart slurpt zijn koffie, verzonken in zijn onpeilbare zelf. Het blijft stil en ik voel me onbehaaglijk omdat hij zo dichtbij zit. Ik durf hem niet goed aankijken en ik maak maar een lange studie van de polsenworst op mijn bord. Als hij me toch aanspreekt, laat ik mijn vork bijna vallen. Hij heeft een fotootje tevoorschijn gehaald en hij toont het met een glimlach die zijn voorkomen helemaal verandert. Ik zie een rijkkleurige ouderwetse VW-camionettes die opgesteld staat voor een wit gepleisterd gebouw, een soort Slavisch paleis. Lithuania, zegt hij. Me from Lithuania. Ik knik wel, maar ik zie totaal geen verband met de Volkswagenbusjes. Ik vraag of een van die busjes misschien van hem is. Hij kan een oldtimer freak zijn, die duw je altijd dit soort foto's onder de neus. Hij kijkt me aan alsof ik niet goed wijs ben. No, no. Ik zie nog altijd geen verband met Litouwen, dus ik vraag welke auto hij dan wel heeft. Mazda 6, luidt het antwoord. Een rode, vraag ik, want mijn buurman heeft er zo een en hij vindt dat alleen sportief rood bij zijn gestroomlijnde Mazda 6 past. Yes, zegt de monnik. Hij steekt het fotootje met de busjes weer weg. Waarop hij recht staat, even knikt en zonder een woord vertrekt. Ik blijf zitten met de vraag wat ik verkeerd heb gedaan. Het duurt een tijd voor het tot me doordringt. De monnik heeft deze ontmoeting niet voortijdig afgebroken wegens een bepaalde reden. Dit was gewoon geen ontmoeting. Het was een gebaar van goedwil van zijn kant. Hij heeft de foto en zijn glimlach laten spreken omdat hij geen woord Engels kent. Een verdere betekenis is er niet. Met zijn glimlach heeft hij even een brug neergelaten en die weer opgehaald. Hij beheerste dit moment volledig, als een monnik die de buitenwereld kent en er zijn gedachten over heeft. Een uur later zie ik hem terug in de machinekamer. Eerst achter een glazen wand in de control room, daarna in de gangen langs de scheepsmachines. Hij is net iets te groot en moet zich voortdurend bukken. In deze heksenketel vol lawaai is hij de rust zelf. Dit is zijn wereld. Hier bestaat maar één taal, die van de machines, van de wonderlijke techniek die dit schip voortstuurt. Hij ziet me niet staan, hij is te druk bezig. Ray Mark loopt wacht bij de gangway en noteert in het logboek dat ik om 10:30 van boord ga. Ik hou mijn paspoort en boorddocumenten al klaar, maar de slagboom van de terminal staat gewoon omhoog en er zit niemand in het kantoortje. Een camion met een container sjeest zonder stoppen de haven uit. Iedereen loopt hier maar binnen en buiten, geen mens die het controleert. Ik hoor onze kapitein al grommen. Ierland, Ierland. Het is een uur stappen naar Cork, dat volgens de toeristische brochures een pittoresk stadje is. Eigenlijk een manier om te zeggen dat er niks te zien valt. Gelukkig ben ik hier niet voor de monumenten. Na al die dagen vlees snak ik naar verse vries, naar gelijk wat als het maar uit het water komt. Ik tref een redelijk propere pub en duik in een pot mosselen. Ze zijn niet groot, maar wel vers en ze ruiken naar de Ierse zee. Voor nog meer vis verwijst de uitbater me naar de English Market, de overdekte markt van Cork. Even later stap ik daar binnen. Nooit, ook niet in Frankrijk, zag ik zo'n massa vers voedsel op één plek. Slagers hakken in koeienkarkassen, groenteboeren schreeuwen, maar ik volg mijn neus tot bij de viskraam van O'Connell. Per strekkende meter hangen hier pasgevangen vissen in alle maten en gedaanten, kreeften, oesters, zeeegels. Ik sta minuten te kwijlen voordat ik uiteindelijk een lap vers gerookte zalm en een pot ingelegde inktvis bestel. Daarna wandel ik de 5 kilometer terug naar de Elpveder, die nu al een stukje dieper in het water ligt. Ik schrijf me in het logboek en als ik de mes van de Filipijnen voorbij loop, zie ik Ramon zitten. Sip, triestig, naast de Presbyteriaanse pastor Colin, die net voor mij aan boord is gekomen. Colin is een dertiger met lichtblauwe ogen en hij is de hulp en de toeverlaat voor de lage kasten van matrozen die in Cork niet van boord raakt. Hij speelt chauffeur, leverancier van allerlei noodzakelijke spullen zoals telefoonkaarten en verzorgt pas op de laatste plaats de zielen. Deze praktisch ingestelde dienaar Gods redeneert volgens het principe van Bertolt Brecht: eerst das Fressen, dan die moraal. Ramon laat de schouders hangen. Hij is er voor de zoveelste keer niet ingeslaagd zijn tweedehands fiets te kopen. Gisteren raakte hij in extremis niet van boord en vandaag stond hij in Cork voor een gesloten fietsenwinkel. Maandag sluit in zich. Colin aanhoort de kleine kok geduldig en hij noteert in het budget en de vereisten van de fietsen. De pastor gaat de zaak zelf regelen. Als de Elpveder volgende keer in Cork aanlegt, staat er een occasiefiets voor Ramon klaar, belooft hij. Vervolgens moet de pastor er vandoor. Er loopt een Chinees schip binnen waar de noden van de lagere bemanning nog groter zijn. Hij laat wat religieuze folders met Christusafbeeldingen achter en verdwijnt. Ramon is er weer bovenop en vuurt direct de vraag af. En, wat heb je vanmiddag gegeten? Mosselen? Echt waar? Je meent het niet. Wat lust je nog meer uit de zee? Ik noem lukraak alle vissen waarvan ik de Engelse benaming ken, of toch ongeveer. Intussen zijn Raymark en Dennis erbij gekomen en mijn status schiet de hoogte in. Ik ben ineens de man die mosselen en vis lust. Een unicum aan boord van de Elpveder. En langzaam begrijp ik hoe onoverbrugbaar het verschil moet zijn tussen de verfijnde Filipijnse keuken met veel vis en de dagelijkse kost op dit schip vol carnivoren en alleseters. Ik heb met deze matrozen te doen en de plastic zak van bij O'Connell brandt in mijn handen. Uiteindelijk gooi ik de zalm en de inktvis op tafel. Na 2 minuten is alles op. En dan stelt Dennis de brandende slotvraag: lust jij ook krap? 5 minuten later laat ik vanaf het rood geschilderde achterplicht een mand met kippenafval overboord zakken. De mand verdwijnt in het 10 meter diepe water. Volgens Dennis hebben ze hier vorige week zulke krabben gevangen, gekookt en opgegeten. Een feest. De eerste keer haal ik 4 kleine krabben op. Vervolgens nog 1 of 2. Niet vet. Mijn Filipijnse vrienden zijn alweer aan het werk, maar ik vis dapper door. De vangst blijft pover, maar het water is helder, de wind waait en ik voel me zo gelukkig als een jongetje op de pier van Nieuwpoort. Een uur later tikt Ewan me op de schouder. We gaan vertrekken. Ik smijt de laatste krabbetjes terug. De loods beklimt de trappen naar de brug, de gangway wordt ingetrokken en de scheepsmotoren slaan aan. Het vertrouwde gebrom doet het dek trillen. Even later zijn we los van de kade. Het gaat nu in 1 trek door. Woensdag komen we aan in Antwerpen. Blijkbaar is het een Ierse gewoonte om aan elke buitenlander te vragen of het first time in Ireland was. Elke keer heb ik ja geknikt, maar het is de waarheid niet. Nu in bed komt het verleden terug. Het is 1981 en ik ben als verslaggever in Noord-Ierland tijdens de burgeroorlog. Ira-gevangenen zijn een hongerstaking begonnen die ze tot de dood volhouden, uit protest tegen hun behandeling door het Engeland getrouwe gezag. Ze willen erkend worden als krijgsgevangenen en hun eigen kleren dragen. Ze eten niet meer, vasten naakt en besmeuren hun cellen met hun uitwerpselen. Elke dag wordt er geschoten en ontploffen er bommen. Ik zwerf dagen rond in de katholieke wijken van Belfast, Falls Road, Andersonstown, de Divis Flats. Ik maak kennis met het rauwe geweld van een burgeroorlog. De tastbare haat, de angst, de verrotting van de jeugd en het verdriet van de ouders. De hongerstakingen bereiken hun hoogtepunt. Na Bobby Sands sterft de ene na de andere IRA-gevangene de hongerdood in de age blocks van de meesgevangenis. Ik zit aan de keukentafel bij de moeder van de vijfde hongerstaker als de telefoon gaat. Haar zoon, het moet Joe McDonald geweest zijn, is in doodsnood. Ik rijd met de moeder mee in een taxi. Ik zie haar achter de gevangenispoort verdwijnen om haar zoon te zien sterven. Yes, first time in Ireland.